Wij delen de gemeente mee dat afgelopen donderdag is overleden onze broeder A.J. van Driel in de leeftijd van 76 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande dinsdagavond van 7:30 tot 9:00 in de zaal achter de kerk. Aanstaande woensdag zal de rouwdienst aanvangen om 13:30 in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden te Sommelsdijk. In verband met dit overlijden verzoeken wij u te zingen Psalm 39, vers 3. Dan zijn er nog de aanvullende mededelingen. Aanstaande dinsdag zal de Klassis Rotterdam vergaderen in de kerk te Barendrecht. Aanstaande woensdagavond zal de kerkenraad vergaderen aanvang 7:30. En aanstaande donderdagavond zal er weer bijbellezing zijn aanvang 7:45. En dit alles zo de Heere wil. En wij leven. Willen we nu samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu Psalm 56, de versen 1 en 5. Psalm 56, 1 en 5.
Oh,
willen wij ons nu stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. En zingen wij daarna Psalm 18, het achtste vers. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Psalm 18, vers 8. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Jozua 5 en het is gevormd door de versen 1 tot en met 12. Jozua 5, de versen 1 tot en met 12. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen der Kanaanieten die aan de zee waren hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. En te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. En dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren. De welke de Heere gezworen had, dat hij hun niet zou laten zien het land, het welk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven. Een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd waren, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand, in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderen daags, nadat zij van het land overjarig koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. In verband met de voorbeden willen wij denken aan zuster Van Driel en de rouwdragende familie. Van Driel vroeg in de wei. We willen ook denken aan broeder C. Hamelink, die aanstaande donderdag een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis te Dirksland. We willen ook bidden voor broeder P. Voorsluis, die aanstaande donderdag een operatie moet ondergaan in het Maastadziekenhuis te Rotterdam. We willen ook bidden voor broeder W. Grotenboer, die komende vrijdag weer geopereerd moet worden in Nijmegen, omdat een van de pinnen in zijn been weer los is gaan zitten. Dit is een teleurstelling voor onze broeder. Hij hoopt wel dezelfde dag nog thuis te kunnen komen, aanstaande vrijdag. We willen ook dankzegging doen voor zuster A. Verhagen, dat de operatie in het ziekenhuis goed mocht verlopen. En als alles verder naar wens mag verlopen, dan kan ze waarschijnlijk morgen alweer naar huis. Ook zuster Maya Ververs willen we dankzegging voor doen, omdat zij een goed uitslag had van het onderzoek wat ze na haar operatie gehad heeft. En er konden verder geen verkeerde cellen geconstateerd worden in haar lichaam. Ook willen we dankzegging doen dat broeder Piet Tanis vanmorgen in ons midden mag zijn, nadat hij een nieuwe heup ontvangen heeft en verschillende weken thuis moest zijn. Zullen we zo de Heere vragen en bidden? Heere, zo mogen wij in uw huis komen. En dit is toch een heilige plaats, want hier bent u in ons midden. Hier zijn wij niet in de tegenwoordigheid van een aardse vorst, van een prins of van een koning. Maar wij zijn hier in de tegenwoordigheid van de God der goden. En het is daarom dat ons ook gepaste eerbied zeer betamelijk is, om uw grote naam te eerbiedigen. Ook omdat wij beseffen dat ons leven in uw hand is. Heere, elke dag is een geschenk uit uw hand. Elk moment dat u ons geeft is een genadegave. En daar hebben wij afgelopen week weer opnieuw heel duidelijk gezien in het zo plotseling overlijden van onze geliefde broeder Van Driel. Heere God, wij willen u danken voor alles wat u in hem aan ons hebt gegeven. We willen u danken voor zijn liefde, voor zijn hartelijkheid en vriendelijkheid, ook vooral in de periode dat hij mocht functioneren als koster, maar ook daarna. En daarom is het ook een grote schok voor ons, nadat aanvankelijk na de heupoperatie alles heel goed leek te gaan, en dat nadat maandag de operatie er was, dat hij al woensdagmorgen in de goede ree opgenomen kon worden voor verder herstel. Maar hij is er nog geen 24 uur geweest. En toen hebt u hem weggenomen uit dit leven. En Heere, wij willen u van harte opdragen onze zuster Ma van Driel, die zo plotseling haar geliefde man moet missen. Het is een zware schok voor haar. Ze had zelf gehoopt nog weer thuis te kunnen komen samen met haar man. Maar nu is alles anders geworden. U verstaat de rouw en u begrijpt het verdriet. En wij zijn zulke slechte vertroosters. Maar u bent degene die weet een schrijend hart te troosten en te bemoedigen. En daarom vragen wij u, Heere, of u zo bij zuster Van Driel wilt zijn. Kon het zijn als nooit tevoren, dat u haar zo dichtbij zult zijn. Wij bidden u om de werking van uw geest in haar hart, want uw geest is toch de trooster. En u geeft toch licht en ruimte vanuit uw woord. wilt u zo, zuster van Driel, zeer nabij zijn. Maar wij bidden ook voor de kinderen en voor de kleinkinderen. U weet wat een schok dat is, ook in ons midden, Hans en Kobi en hun kinderen, dat ze zo getroffen zijn. Heere, wilt u hen vertroosten, hen zeer nabij zijn. En geef, Heere, dat te midden van dit alles uw naam toch geëerd zou worden. Dat wij zouden leren vrezen voor uw heilig aangezicht. En dat wij u zouden dankbaar zijn voor alles wat u ons geeft in dit leven, dat wij er nog mogen zijn. Maar dat er ook het besef bij ons mag zijn dat dit alles maar geleend is. Dat dit alles maar tijdelijk is. Dat wij ook zomaar weggerukt kunnen worden. En dat wij dan ook rekenschap moeten afleggen van wie wij zijn en hoe wij geleefd hebben en hoe wij gehandeld hebben. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat het daarom ook zo nodig is voor ons dat wij geborgen mogen zijn in de Heere Jezus Christus. En dat wij leren in het leven om uw naam te eren en u groot te maken, u lief te hebben en om in gemeenschap met Christus te leven. O, laat dat besef toch op onze harten mogen worden ingedrukt. En als dat het gevolg zou zijn, de vrucht zou wezen ook van wat er nu gebeurd is onder ons in de afgelopen week, dan zou dit overlijden van broeder Van Driel niet te vergeef zijn geweest. Want dan zou u het nog gebruiken tot de eer van uw naam. Heere, zou u het zo willen doen. Zegent u ook de rouwdienst komende woensdag. Wilt u alles wel maken. Heren, wij naderen tot u om u een zegen te vragen over de kerkdienst. Wilt u inderdaad in ons midden zijn? En laten wij dan ook met gepaste eerbied ook luisteren. En wilt u geven dat uw dienaar mag preken zoals hij moet spreken. En dat hij trouw mag zijn. Om de goddeloze te zeggen dat het hem slecht zal gaan. En de godvrezende dat het hem wel zal gaan. En Heere, wilt u zelf geestelijk leven in het midden van de gemeente bewerken. Wilt u overzetten vanuit de duisternis in het licht. Hen die vastzitten in de zonde, of hen die nog volkomen voor zichzelf leven, maar niet voor u, die alles, die heel veel zaken van u weten, en die u met het verstand wel kennen en met de Bijbel, dat met hun verstand ook heus toestemmen, maar waarbij het niet in het hart gewerkt heeft, in waarachtige berouw. In diepe verootmoediging, in hartelijke liefde en in waar geloof, in zelfverloochening, waar deze zaken ontbreken, Heere, wilt u dat bewerken met uw Heilige Geest, opdat onze godsdienst niet maar wat uiterlijk vertoon zal zijn, maar dat het doorleefd mag zijn. En dat de vreze des Heren op ons geschreven mag zijn. Wij bidden u of u in de harten van onze kinderen wilt werken. Dat zij op een jonge leeftijd al een besef ontvangen van de vreze des Heren. Wij bidden u of u ook de zieken wilt gedenken. Er zijn er velen in ons midden die ziek zijn. En we hebben niet eens alle namen genoemd toen we juist verschillenden wel genoemd hebben. Gedenkt u heel de gemeente. daar waar leed is, daar waar zwakte is, daar waar pijn is en waar slapeloosheid is en zorg. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u overkomen? En geven dat de moeite van het leven ons aan u mogen verbinden. Wij bidden u voor broeder Hamelink, wanneer hij deze week geopereerd moet worden. Wij vragen u of u de chirurg wijsheid wilt geven en bekwaamheid. En wij bidden u of de operatie wel mag slagen en dat het heel goed mag zijn met onze broeder. Ja, wilt u hem genezing geven? Maar meer dan dat bidden wij u om de vrede van uw Heilige Geest in zijn ziel. O Heere, zou u het willen geven dat zijn ziel als een gewaterde hof mag wezen. Dat hij weten mag, de Heer is aan mijn zij en hij ondersteunt mij. Gedenk hem en zijn vrouw in deze dagen van spanning. Verblijd ons met uw daden, ook in het leven van broeder Voorsluis, wanneer hij een ernstige operatie moet ondergaan. Wilt u daar wijsheid geven aan de dokters en geven dat de operatie inderdaad het beoogde effect mag hebben en dat onze broeder weer versterkt mag zijn en weer gezond mag worden. Ondersteun hem en zijn vrouw in deze dagen van spanning en moeite. Wil hen verblijden met uw aanwezigheid en hen laten zien dat u voor hen zorgt en dat u hen leidt. Heer, het was ook een teleurstelling van broeder Wim Grotenboer dat hij moest horen dat hij weer geopereerd moet worden. Alweer een operatie. Het is herhaaldelijk al gebeurd. En onze broeder is zo druk bezig met revalidatie. En u weet hoe lang dit duurt en hoe moeilijk dit is. Straks wordt het bijna een jaar. O Heere, wilt u hem geduld geven? Wilt u hem troosten? Wilt u hem taaie leidzaamheid geven? Dat hij weten mag dat u zijn leven leidt. En dat u voor hem zult zorgen en geven dat deze moeite ook hem dicht aan u mag verbinden en wil hem verblijden met uw daden. Geef dat de operatie goed mag gaan en dat ook het verdere herstel, dat dat bevorderd mag worden en dat onze broeder ook straks weer volkomen zijn ledemaat weer kan gebruiken. O, zegen hem in deze lange weg. En schenk hem uw vrede. We bidden u of u in uw gunst wil neerzien op zuster Maya Ververs. Wij danken u dat u zo'n verblijdend uitslag gegeven hebt. En dat u nu in uw gunst op haar hebt neergezien. Dat u gebeden verhoord hebt. En dat zij een gunstig uitslag van de dokters mocht ontvangen. Uw naam zij daarvoor gedankt en geprezen. O, geef Heere dat zij mag zoeken met u te leven. Elke dag opnieuw. Dat zij ook mag zeggen, wien heb ik nevens u omhoog. En dat zij zo voortdurend bij u mag schuilen. We bidden u. Voor haar en voor haar man na deze dagen van spanning, gedenk en vertroost hen verder. We danken u dat broeder Piet Tanis in ons midden mag zijn, dat u hem gespaard hebt na de heupoperatie en dat hij mocht herstellen en dat hij in ons midden mag wezen, wat een blijdschap voor hem om weer op te mogen gaan naar het huis des Heren. En wij bidden u, of u in zijn hart en ziel ware blijdschap en dankbaarheid wilt geven, dat hij met u mag leven. Trouwe heren, wij danken u dat zuster Verhagen ook door u versterkt werd tijdens de operatie. En dat het mocht goed gaan. Geef inderdaad dat ze weer naar huis mag komen. Morgen. Maar wilt u haar boven alles geestelijk nabij zijn. Dat zij ook in deze moeite haar weg op u de Heere mag wentelen. En dat ze het mag zien dat u alles wel zult maken. Vertroost haar. Zegen haar en haar man in uw grote gunst. Heere, zo leggen wij de zieken u voor. En wij bidden u of u heel de gemeente in uw zorg wilt gedenken. Ook hen nu die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Schenk hen uw ontferming en genade. En zegen ons nu in uw huis onder de bediening van uw woord. En bewaar ons voor het verkeerde en doe genadig verzoening over alles wat niet is naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Vandaag, gemeente, is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En volgende week zondag is de eerste bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. U krijgt dan uw gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zingen wij ook Psalm 23. Psalm 23. Geliefde gemeente, wanneer wij de Bijbel lezen, dan is het vaak goed om aan het einde van het hoofdstuk nog even 1 of 2 verzen verder te lezen. Want dan kunnen bepaalde verbanden opeens verrassend duidelijk zijn. Want de hoofdstukindeling staat niet oorspronkelijk in de Bijbel. Dat is iets wat theologen in de middeleeuwen hebben ingedeeld. Die hebben zo de Bijbel ingedeeld. En soms hebben ze een hoofdstuk afgesneden waar ze eigenlijk wel misschien nog 1 of 2 verzen bij hadden moeten plaatsen. Zoiets ziet u ook in Jozua hoofdstuk 5. Want bij hoofdstuk 5, vers 1, dan staat er dat de Kanaanieten, die waren zeer bang toen ze hoorden wat de Heere gedaan had, hier in hoofdstuk 4, de doortocht door de Jordaan. Dat is dus een gevolg van wat we lezen in hoofdstuk 4, het eerste vers van hoofdstuk 5. Je zou kunnen zeggen, het hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 4. En dat is zo. Maar daarnaast is er ook iets, als u leest in vers 2, te dien tijde sprak de Heere tot Jozua. En er is ook een verband tussen vers 1 en hoofdstuk 5. Dus het slaat eigenlijk op beide. Op hoofdstuk 4 en op hoofdstuk 5. En dat verband zullen we nog wel zien van vers 1 met de rest van hoofdstuk 5. Maar het kan goed zijn om even door te lezen bij het einde van een hoofdstuk. Dan worden bepaalde zaken u duidelijker. Want wat is nu aan de hand? De volkeren van Kanaan zijn zeer bang. Hun harten zijn versmolten. Want de Heere heeft zijn volk geleid door de Jordaan, langs een muur van water. En ze beseffen dat ze niets hebben om in te brengen tegen de God van Israël. En zo wordt de Heere verheerlijkt. Maar dan handelt hoofdstuk 5 ergens anders over. Hoofdstuk 5 handelt over wat wij noemen de verbondsvernieuwing. De verbondsvernieuwing. En hoe weten we dat? Omdat hier in hoofdstuk 5 gaat de Heere de tekenen van dat verbond weer opleggen aan het volk. Namelijk, ze moeten zich nu besnijden en dan zullen ze ook het Pascha gaan vieren. En dat waren de tekenen van het verbond. De Heere gaat nu weer dat verbond dat hij heeft met Israël vernieuwen. Verbondsvernieuwing. Nou, welk verbond praten we dan over? Er zijn toch verschillende verbonden in de schrift? Ja, dit gaat eenvoudig over het genadeverbond. En wanneer we spreken over het verbond in de schrift, dan wordt daarmee bedoeld het genadeverbond. Het verbond dat de Heere God al in het paradijs had opgericht, in het verbroken paradijs met Adam en Eva. En daarna weer bevestigd heeft met Abraham. En daarna weer bevestigd heeft met het volk Israël bij de Sinaï. Toen de Heere God daar afgekondigd heeft, ik ben de Heere uw God. En dat had de Heere ook al tegen Abraham gezegd. En dat was impliciet ook al tegen Adam en Eva gezegd. En dat wordt nog elke zondagmorgen tegen ons gezegd. Wanneer de wet gelezen wordt, horen we eerst, ik ben de Heere uw God. Dat is het genadeverbond en dat is een heerlijk verbond. Want wanneer de Heere dat zegt, ik ben de Heere uw God, daar ligt alles in. Als de Heere zich verklaart en tot ons komt en zegt, ik ben uw God. Dat betekent dat u alles van uw God mag verwachten. Dat u alles van hem mag vragen wat u nodig hebt. En dat u dat mag doen met verwachting. En wat hebben we nou zojuist nodig? Dat kunnen we gelijk al zeggen, uw oude verbond spreken. Bekering. Overzetting vanuit de dood in het leven. Dat de Heere God ons zeer dierbaar wordt. Dat we hem leren liefhebben. En van nature doen we dat niet, ook al zijn we verbondskind. We leven voor onszelf en we doen de dingen die we zelf fijn vinden. Maar nou moet er hartveranderende genade plaatsvinden. Wedergeboorte moet er plaatsvinden. Dat we God gaan vrezen om zijn heiligheid, om zijn grootheid. En dat wij de Heere gaan liefhebben. En dat onze zonden bedekt worden in het bloed van Christus. En dat vindt plaats door het toepassende werk van de Heilige Geest. Daar gaat het om in het genadeverbond. Dus nu wordt dat verbond dan weer vernieuwd. Daar willen we over nadenken. De vernieuwing van het verbond. En dan zien we drie dingen. Ten eerste verbondsbreuk. Want er heeft een verbondsbreuk plaatsgevonden in het verleden. Daarom moet het nu weer vernieuwd worden. En ten tweede is er dus ook verbondsherstel. En dat is dus in feite eigenlijk besnijden en dat ze het Pascha gaan vieren. En dan ten derde is er ook verbondszorg. Want dan zien we op verschillende wijzen hoe de Heer op een bijzondere wijze voor zijn volk zorgt. Dus we denken na over de vernieuwing van het verbond. En we zien ten eerste verbondsbreuk. Ten tweede verbondsherstel. En ten derde verbondszorg. Nou, dat begint dan in vers 2, waar de Heere tegen Jozua zegt: maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Ten tweede maal. Waarom? Wat slaat dit op? Wat bedoelt de Heere hier? Besnijdenis, waarbij de voorhuid afgesneden worden van de jongetjes. Dat was het verbondsteken. En het volk dat uit Egypte was getrokken, was besneden. Tijdens hun verblijf in Egypte heeft het nageslacht van Jacob het verbondsteken onderhouden. Ze werden daar besneden. En bij de uittocht uit Egypte heeft de Heere ook het Pascha ingesteld. Jongens en meisjes, jullie weten wat het Pascha is. Dat slachten van dat lammetje. En het bloed moest gesprenkeld worden op de deurposten. En achter die deurposten in het huis waren ze veilig voor de wraakengel die door het land van Egypte zou trekken. Toen heeft de Heer het Pascha ingesteld. Maar de Heer had gezegd dat om het Pascha te vieren, moeten jullie besneden zijn. En ze waren ook besneden. Dus ze konden dat vieren. In Exodus 12, vers 48 leest u dat geen onbesnedene zal daarvan eten. En toen kreeg je dus, daarna kreeg je de uittocht en dan de doortocht door de Rode Zee. En toen kwamen ze na een jaar zo na de uittocht, waren ze bij de Sinaï. En toen waren ook nog steeds alle jongetjes besneden. Ze droegen allen het verbondsteken. En toen hebben ze ook opnieuw het Pascha gevierd bij de Sinaï. Een jaar nadat ze uit Egypte getrokken waren, precies op de gestelde tijd, op de Joodse, de eerste maand van hun kalender. Maar sinds die tijd, voor de, ja, zo'n 39 jaren zullen we zeggen, was het Pascha niet meer gevierd. En sinds die tijd hebben ze ook niet meer de pasgeboren jongetjes besneden. Dat leest u hier in Jozua 5, in vers 5, dat al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Waarom deden ze dat niet? Waarom hadden ze die jongetjes niet besneden? Nou, sommige commentatoren zeggen dat het heel wat lastig was voor het volk en wat ongemakkelijk om te besnijden wanneer ze op reis zijn door die wildernis en door die woestijn en met al dat zand of wat je ook maar kunt bedenken daar, die ongemakkelijke omstandigheden. Dus dat zal wel de reden zijn geweest waarom ze niet besneden zijn in de woestijn. Ze waren toch immers op pad, op reis, wisten ook niet wanneer ze echt hun kamp zouden opslaan. Maar gemeente, dit is een heel ongeschikte verklaring. De moeders brachten toch ook kinderen voort tijdens de woestijnreis. En dat was nog wel heel wat ingrijpender dan de besnijdenis van een jongetje op de achtste dag. Nou, dan zijn er commentatoren die geven een andere verklaring. Dat hebben ze gewoon gedaan, zeggen die commentatoren, omdat de Israëlieten ongehoorzaam waren. Ze waren weerbarstig, ongewillig en ongehoorzaam tegen Gods inzetting. En uit zondige nalatigheid hebben zij hun kinderen gewoon niet besneden. Maar dat lees je nergens. En je leest ook niet dat Mozes daartegen geageerd heeft. En je leest ook niet dat de Heere God zijn volk verweet dat ze het verbondsteken niet meer gaven. Als dat zonde geweest zou zijn, dan zou Jozua daar toch wel op gestaan hebben, zelfs nog voordat ze door de Jordaan getrokken waren. Matthew Henry geeft een betere verklaring. En hij wijst een andere reden aan waarom de Israëlieten hun jongetjes niet besneden hebben. En dat komt, zegt hij, omdat er iets heel verschrikkelijks gebeurd is tijdens de woestijnreis. En dat gebeurde al 2 jaar na de uittocht uit Egypte. Toen kwamen ze bij Kades Barnea aan. En dat was dus de zuidkant van het beloofde land. En u weet wat er gebeurd is. 12 verspieders gingen eruit. We hebben er een tijdje geleden over gemediteerd. En 2 kwamen terug en zeiden: we kunnen het land aan. En 10 zeiden: we kunnen er nooit in. Daar wonen reuzen, zijn sterke muren. Het wordt allemaal niks. We worden allemaal verpletterd. Het kan niet. En toen is het volk in feitelijke opstand gekomen tegen Mozes, tegen Aaron, tegen de Heere God zelf. En zeiden ze: we gaan een nieuwe leider kiezen. En we gaan maar nota bene terug naar Egypte, naar Farao. En toen wouden ze nog Jozua en Caleb stenigen. En toen kwam de Heere tussen beiden. Toen heeft de Heere zelf er een eind aan gemaakt, een gestopt. Dat vindt u beschreven in nummer 14. En toen heeft de Heere gezegd tegen Mozes: ik ga hen allemaal verteren. Ze hebben het verbond verbroken. En toen stond Mozes in de bres. Toen zei hij: nee, Heere, ik hoef geen stamvader te worden van een groot volk. Uw naam. Denk aan uw naam, Heere. Wat zullen de Egyptenaren zeggen? En toen liet God zich verbieden. Maar de Heere sprak wel in nummer 14, vers 32. Uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn 40 jaren. En ze zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn. Met andere woorden, dit hele geslacht zou sterven in de woestijn. Hun kinderen zouden de gevolgen dragen van hun zonde, van hun verbondsbreuk. En in nummer 14, vers 34, gij zult gewaar worden, mijn afbreking. Ik breek jullie af. En zo heeft de Heere dat boze geslacht afgebroken. En ze stierven allemaal in de woestijn. Ze horen in feite niet meer tot het verbond. De Heere heeft niet het hele volk afgesneden. Want, ik moet het anders zeggen, de Heere heeft dat volk als totaliteit niet afgesneden. Maar alleen dat geslacht werd afgesneden. Van 20 jaar en daar ouder, die allemaal gemurmureerd hadden, in opstand gekomen waren tegen God. Maar het volk als totaal, als geheel, zij kregen nog steeds het manna. En ze dronken nog steeds water uit de steenrots. En de wolkolom was er nog steeds die hen leidde. En de tabernakel en de ark was nog steeds bij hen. God bleef trouw aan hen als volk. Maar dat geslacht dat in opstand was gekomen, dat stierf. En hun kinderen moesten de hoererijen, dus de afbreking en de opstand van hun vaderen dragen. En heel concreet, zij droegen het verbondsteken niet meer. Want hun ouders konden hen niet echt besnijden meer. Omdat ze door God afgebroken waren. En de besnijdenis werd ook niet meer onderhouden. Maar nu is de tijd voorbij. Nu gaat de Heere zijn verbond weer herstellen. En nu gaat de besnijdenis gaat weer plaatsvinden. Maar voordat we daarover gaan spreken, het is goed om nog even stil te staan bij dat volk. Moet u zich voorstellen, dat volk was door de Rode Zee gekomen. Dat volk had de geestelijke spijs en drank gegeten en gedronken. En ze waren allemaal aanwezig toen de Heere zelf met een hoorbare stem vanuit de berg Sinaï tot hen gesproken had. Maar ze verwierpen al die weldaden door hun ongeloof. En dat is, zegt de apostel, in 1 Korinthe 10, is dat ons ook ter waarschuwing. Het is ons ter waarschuwing. Want zo kan het ook voor ons gelden dat wij lid zijn van de kerk. En dat wij gedoopt zijn. En dat wij zoveel voorrechten en zegeningen ontvangen hebben van de Heere. En dat we toch rebelleren tegen God. Hoe dan? Door ongeloof. Betekent niet dat u in alle mogelijke vreselijke zonden u te buiten gaat. Dat deed dat volk ook verder niet. Maar één ding deden ze wel. Ze wouden niet naar de Heere luisteren. En ze wouden hem niet vertrouwen op zijn woord. En ze wilden niet met hem leven. Wij kunnen ook in ongeloof ons verzetten tegen de Heere. Hier hebt u een voorbeeld van mensen, verbondskinderen, die zich zo verzetten en toen in feite door God werden afgebroken. Ze werden getroffen door zijn verbondswraak. We kunnen altijd bedenkingen hebben tegen de Heere. Wanneer hij komt met zijn goedheid tot u in zijn Zoon, die een volkomen verzoening is voor de zonde. En wanneer wij maar ons afstand houden. En wanneer wij niet buigen. En wanneer we niet ons verootmoedigen. En wanneer we niet voor de Heere de zondaar willen worden. En dat we niet ons leven buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus Christus. En dat we daar niet blijven in verwachting dat die God mij niet zal wegdoen. Maar dat we wel luisteren naar het ongeloof dat zegt, ach het heeft toch geen zin en houd er maar mee op. En het geloof verdenkt God. En het ongeloof wil onderhandelen met God. Maar het geloof buigt voor hem. Hoe is het nou met ons? Hoe leven wij heel persoonlijk voor de Heere? U kunt niet in mijn binnenkamer kijken, ik niet in de uwe. Dit hoort allemaal tot de verborgen aspect van ons leven. Hoe leven wij heel persoonlijk voor God? Is het in verootmoediging? Is het met zondebelijdenis? Is het met zelfverloochening? Is het met hunkeren naar de Heere, dorsten naar Hem? Of stellen we het altijd maar weer uit en hebben we eigenlijk geen tijd voor de Heere? En eigenlijk ook geen zin om echt de Heere te zoeken. En dat we het eigenlijk toch veel mooier vinden de dingen te bekijken en te doen waar de Heere geen behagen aan heeft. En dat we wel tijd hebben voor alle mogelijke andere dingen, maar niet voor God. Kijk, dan komt er een tijd dat de Heere zegt, u hebt niet gewild. Gaat weg van mij. En dan kan daarna nog wel het leven nog wel een tijdje verlengd worden. Maar dat de Heere niet meer met u twist. Dat de Heere u laat begaan. Zoals de Heer ook in Hosea zegt, Efraïm, laat hem maar begaan. Hij twist niet meer. En de Heere trekt zich terug. En dan is het begin van het oordeel al in dit leven. En als u nou in uw leven ziet dat het allemaal koud is van binnen. En dat de Heere zo ver weg is. En dat er geen brandende liefde tot de Heer is. En geen honger en dorst naar de gerechtigheid in uw hart. En dat alles zo leeg en zo koud en zo ver is. En misschien bent u nou bang dat u zo zwaar gezondigd hebt. En dat er voor u nu geen genade meer zal zijn. Besef, er is een weg terug. Bij het volk was het heel duidelijk uitgesproken dat God hen wilde doden en met hen had afgedaan. En zo kan het zijn dat de Heer een mens overgeeft aan zijn eigen lusten, aan zijn eigen zonden. En die mens loslaat. En heeft zo'n mens ook geen wroeging meer, dan leeft hij maar in door. Maar wanneer het bij u anders ligt, wanneer u uw eigen zonde ziet. En wanneer u de leegheid ziet van uw bestaan. En u moet belijden dat u de Heere vergeten hebt dagen zonder getal. En dat u het niet meer waard bent dat God ooit nog eens naar u zou omzien. Dat u al 40 jaar geleefd hebt, misschien onnuttelijk de aarde beslagen. Of misschien 50 jaar. En dat u zichzelf zo voor God moet aanklagen. Ga dan op uw knieën. En roep de Heere aan om zijn grote genade. En smeek hem om zijn ontferming in uw leven. Want nog steeds geldt het dat God de hoogmoedigen weerstaat. Maar de nederigen schenkt hij genade. Ga daarom niet door in uw koudheid en in uw hardheid. En keer u niet af van de Heere. Want dan zullen straks uw kinderen de gevolgen kunnen dragen van uw hardheid en uw koudheid en uw ongeloof. Ja, laat dat toch niet het geval zijn met iemand van ons hier. Maar roep de Heere aan. Want hij is nog steeds barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. En hij roept ons ook nu toe in deze dienst. Wend u tot mij en word behouden. Nou, dat volk had zich schuldig gemaakt aan verbondsbreuk. Maar dan zien we ook verbondsherstel. Want de Heere God is trouw aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn verbond. En dat zien we hier bij het volk van Israël. De oudere generatie is gestorven en het jongere geslacht treedt weer aan. Ze waren al door de Jordaan getrokken. Ze waren al langs de ark heen gegaan. En dat was al een bewijs dat God hun verbondsgod was. Dat God hen niet had afgedaan, maar dat de Heere trouw hield aan hen. In feite was dat al een teken dat de verbondsrelatie weer hersteld was. En toen ze opkwamen uit de bodem van de Jordaan, was dat het bewijs dat God zich over hen ontfermd had. En had aangenomen. En nu was het gepast dat het volk ook het verbondsteken zou ontvangen. De Heere wil met hen het Pascha vieren. En daartoe moeten ze wel besneden zijn. En daarom lezen we dan in 2 en 3. Te dier tijd sprak de Heere tot Jozua. Maak uw stenen messen. En besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. En toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Er staat hier dus de tweede maal. Dat staat tegenover het feit dat voorheen de besnijdenis wel in ere gehouden werd. En nadat ze dit jarenlang niet meer gedaan hebben, nou wil de Heere deze gewoonte weer invoeren. En de Heere wilde dan dat Jozua hen zou besnijden. En de tekst zegt ook dat Jozua dat ook gedaan heeft. Jozua maakte zich stenen messen in vers 3 en hij besneed de kinderen Israëls. Ja, we moeten dat wel beseffen hoe dat gegaan is. Want er waren honderdduizenden mannen die niet besneden waren. En hoe kan één man dat allemaal gedaan hebben? Nou, dat heeft Jozua niet alleen gedaan. Maar het gebeurde onder zijn leiding. En onder zijn verantwoordelijkheid. Zo lezen we ook van de Heere Jezus. In Johannes 3 vers 22. Dat hij kwam in het land van Judea en onthield zich al daar met zijn discipelen. En hij doopte. Maar de Heere Jezus doopte zelf niet. Dat lees je in Johannes 4 vers 2. Jezus doopte zelf niet, maar zijn discipelen. En zo kunnen we ook gerust aannemen dat Jozua niet zelf al die besnijdenissen heeft uitgevoerd, maar met behulp van anderen. En zo werd dat volk besneden op een heuvel, die daarom genoemd werd de heuvel der voorhuiden. En we zagen zojuist al dat bij de besnijdenis het voorhuid bij de jongetjes werd afgesneden. En waarom gebeurde dat nou eigenlijk? Dat was een verbondsteken. Ja, maar waarom zo'n teken? Nou, er vloeide wat bloed bij, niet veel, een paar druppels bloed. En dat wees heen naar het bloed van Christus, dat is waar. Maar wat zit er meer in de besnijdenis? Het werd iets afgesneden waar onreinheid was. Het was een teken van onreinheid. En er werd iets onreins afgesneden. En dat was een teken, een oproep aan het volk, een verplichting waarop het volk gelegd werd, dat zij ook het onreine uit hun leven zouden wegdoen. Ze moesten het vuil van hun leven belijden en wegwerpen. Ze moesten de Heere toegewijd zijn. En daarom was de besnijdenis eigenlijk een impliciete oproep tot bekering. Een oproep om in een heilig leven te wandelen met God. Zij moesten wederom geboren worden. En dat leest u ook met zoveel woorden in Deuteronomium 10 vers 16. Besnijd dan de voorhuid uw harten. En verhard uw nek niet meer. En daarom wijzen de profeten daarop in Jeremia 4 vers 4. Besnijd u de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Het is een oproep tot een nieuw leven. Het oude vuile leven moest weg. En zij moesten in een nieuw godzalig leven wandelen. En datzelfde wordt ook tegen ons gezegd. De doop is een voortzetting van de besnijdenis. De doop is een vervanging van de besnijdenis. En de doop, daar is ook een teken van onreinheid. Wassen, water, zo wordt onreinheid afgewassen. En daarom is de doop ook voor ons een oproep. dat wij ook het vuil van ons leven zouden belijden. Dat wij ook het vuil uit ons leven zouden wegdoen. Dat wij ons zouden bekeren en in een nieuw leven zouden opstaan. Dat volk van Israël moest de Heere toegewijd zijn. Daar sprak de besnijdenis uit. En datzelfde geldt ook voor ons. Ook de Heere toegewijd zijn. Want met Israël, de Heere kon niet zomaar met dat volk zoals het was, Kanaan binnengaan. Er moet vernieuwing zijn. Het verbondsteken moesten ze hebben. De verbondsmaaltijd moesten ze gebruiken. Ze moesten gemeenschap met God hebben en zo konden ze dat het land Kanaan binnen. Maar hetzelfde geldt ook voor ons. Wij moeten ook vernieuwd worden. Wij moeten ook wederom geboren worden. Wij moeten ook in een nieuw hart hebben. En jongens en meisjes, dat betekent dat je voor de Heere gaat leven. Dat de Heere je schoonmaakt. Je hart wast in zijn bloed. En dat de Heere je nieuw leven geeft. Zo alleen kunnen wij het hemelse Kanaan binnengaan. Want tenzij dat gij lieden wederom geboren zijt, ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En we lezen dan in vers 3 dat Jozua die stenen messen maakte en hij besneed de kinderen Israëls. En dit gebeurde allemaal heel kort op elkaar. Want in Jozua 4 vers 19 lezen we dat het volk door de Jordaan ging op de 10e van de eerste maand. En dat was, zeiden we vorige keer al, dat is de dag waarop een lam afgezonderd werd van het volk om het Pascha te vieren. En dat zou dan op de 14e dag, zou dat dan geslacht worden. Op de 10e dag moest dat lam apart gezet worden. En de 14e dag werd er dan geslacht. Dat kunt u lezen in Exodus 12, versen 3 tot en met 6. En nu wil de Heere dat het volk het Pascha weer zou invoeren, dat moest geslacht worden op de 14e dag. Maar om het Pascha te eten moesten de jongetjes besneden zijn en ze hadden een paar dagen nodig om te herstellen. En in vers 8 lezen we dat ook, dat het volk enkele dagen in hun tenten moesten blijven om te genezen. En dan in vers 10 lezen we, terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. Dus de Heere stelde niet alleen de besnijdenis in, maar ook het Pascha. En ze moesten dan weer denken aan hoe de Heer hen verlost had uit het land van Egypte, uit het diensthuis uitgeleid had. En dat de Heer zich hen tot een volk had gesteld. En ze moesten gedenken wat de Heer voor hen gedaan had. En zo werden ze weer aan de Heer verbonden. Ze beseften dan ook weer opnieuw hoe goed de Heer God voor hen geweest was en dat zij zijn volk moesten zijn. Toen moest het volk er weer bij bepaald worden dat God in vrije liefde zich over Israël ontfermd had. Dat zij ook zondig waren, dat zij ook eigenlijk de toren van de Heere verdiend hadden. Dat ze niet beter waren dan de Egyptenaren en dat zij ook bloed nodig hadden. En achter dat bloed waren ze veilig, maar zonder dat bloed zouden zij ook getroffen worden door de wraakengel. En zo zagen ze bij het eten van het Pascha Gods reddende liefde, maar ook zijn grote genade, zijn vrijmacht. En dan zagen ze ook de gerechtigheid van God, dat de Heere geenszins de schuldige onschuldig zal houden, want dat lam moest geslacht worden. En dan stonden de kinderen omheen weer dat lammetje geslacht werd. Maar kijk, zo hadden wij gedood moeten worden. Maar wij mogen vrij uitgaan vanwege het bloed van het lam. En dan moesten ze zich goed van beseffen. Gods genade, Gods vrijmacht, zijn liefde. Goed beseffen voordat ze dat beloofde land gaan veroveren. Nou, dan kunnen wij de lijnen ook doortrekken. Naar het heilige avondmaal. Daar wordt toch ook Gods vrije liefde beleden. Vorige week aan het avondmaal hebben we dat toch gezien. Gods vrijmacht, Gods genade. Wij zijn niet beter dan anderen. Ook wij hebben de Gods genade zo dringend nodig. Zonder het bloed van de Heere Jezus moeten wij ook omkomen. Dat wordt daar gepreekt. En zoals de Israëlieten zagen hoe een lam geslacht werd, zo mogen wij zien dat de Heere Jezus zijn bloed gestort had en gesprenkeld had op de deurposten van zondaars harten. Dan ziet u de gerechtigheid van God, dat de Heere God de zonde niet door de vingers ziet, maar het bedekt met het bloed van zijn Zoon. En aan het avondmaal, dan ziet u Gods trouw over uw leven, kind van God, dat u niet meer van uzelf bent, maar dat u hem toebehoort. En dan ziet u het verzegel dat hij u niet zal verlaten, niet zal begeven. En achter dat bloed van Christus dat u rechtvaardig gerekend wordt voor God. En dan bent u niet meer van uzelf, u behoort hem toe. U kunt de afgoden van deze wereld niet dienen. U kunt de ijdelheid niet gaan aanschouwen en zeggen, ja, nou ben ik ook een kind van God, terwijl ik dat doe. Dat kan niet. Weg met de afgoden. Weg met de ijdelheid van deze wereld. Zo moest Israël ook het beloofde land in. Niet kalf kijken naar de afgoden van de Kanaanieten. Verbranden en verbreken. Niet de ijdelheid. Niet kijken naar een Babylonisch overkleed en stukken zilver. Nee, dat moest alles weg, verbannen worden. En datzelfde beeld ziet u nou ook in vers 11, waar zij ongezuurde broden aten. Dat wil zeggen, het oude zuurdezen werd weggedaan. En wat wil dat zeggen, jongens en meisjes? Kijk, misschien bakt jouw moeder wel eens brood. Meestal doen we dat niet, we gaan naar de bakker. Maar vroeger bakten ze brood. En om brood te bakken heb je deeg, maar dan moet je gist in stoppen. En door gist gaat de deeg rijzen. Als je er geen gist in doet, als je dan gaat bakken, dan wordt het gewoon een platte, harde koek. Een soort cracker, een hard beschuit of zo, zoiets. Maar als je dan gist in stopt, dan gaat er eerst rijzen. En als het gerezen is, dan doe je het in de oven. En dan komt er heerlijk vers en zacht brood uit. Nou, in Israël, daar gebruikten ze ook gist in hun deeg. Niet echt gist, ze gebruikten wat iets anders. Gebruikten ze zuurdeeg. Zuur deden ze erin. Een stukje zure deeg van de vorige dag deden ze in een nieuwe deeg. En dat werkte ook als gist, dan ging het weer rijzen. En vlak voordat die vrouw het ging bakken, haalden ze weer een stukje deeg eruit, zetten ze apart voor de volgende dag. En zo ging het verder. Maar met paasfeest, met het paascha, moest dat oude zuurdeeg uitgegooid worden. En ze moesten die harde koeken gaan eten. Het oude zuurdezem, dat oude gist werd weggedaan. En er was een teken dat oude leven moest weggedaan worden. Dat oude leven van ons eigen natuur, wat zich verzet tegen de Heere, dat moet weggedaan worden. En nu moeten ze in een nieuw leven opstaan met de Heere. En gemeente, zo behoren wij ook ons leven te onderzoeken. Net als Israël toen, met al die tekenen, besnijdenis en doop, en het paascha en het avondmaal. En dat zuurdezem, dat wij ook vernieuwd worden. En dat we ons leven gaan onderzoeken, en waar liggen de zwakke plekken in mijn leven? Neemt u er de tijd voor? Neemt u er de tijd voor om uzelf onder de loep te nemen? Neem ik er de tijd voor? Om op een stoel te gaan zitten in uw kamer, rustig, ongestoord en na te denken. Hoe leef ik? Hoe is mijn houding? Waar liggen de zwakke plekken in mijn leven? Waar zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven in mijn leven? En dat u zelf gaat onderzoeken. En dat we God vragen om licht. Om ons eigen hart te kennen. En dat we dan de eigen wijsheid en de ondankbaarheid en de hardheid en onverschilligheid die je kan zijn in mijn leven en in uw leven, dat we dat gaan belijden. En er kunnen andere zonden zijn waarvan we weten dat het niet goed is. Een houding die niet goed is. En dan gaat u belijden daar in de stilte voor God. Dan bent u bezig dat oude zuurdeesem weg te doen, uit te werpen. En u gaat de Heere vragen om vergeving daarvoor. En hem bidden om zijn geest. Dat het nou anders zou zijn. Heere, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Want ik moet toch bij uw volk horen. Ik moet toch klaar zijn, elk moment klaar zijn om Kanaan binnen te trekken. Het kan toch binnen 24 uur beslist zijn dat het leven opeens wordt afgesneden. Terwijl onze broeder zich stond te wassen en te scheren en daarna ging liggen. En toen was het gebeurd. Wij moeten toch ook gereed zijn. Dat oude zuurdeesem moet weg uit ons leven. En dat wil de Heere geven. Door zijn woord en door zijn geest. En dan hebben we ook nog, gemeente, de verbondszorg. Dat is de laatste gedachte, maar die bewaren we tot volgende week. Amen. Zingen we nu Psalm 147, het eerste vers. Danken en bidden aan het einde van deze dienst is het zeer geschikt en gepast om u te vragen of u de naprediker op dit woord wilt zijn, of u het gesprokene dat met menselijke zwakheid is verkondigd, dat u dat woord wat toch uw woord is, toch wilt leggen in onze harten. En dat wij ermee bezig zullen zijn. Dat wij ermee werkzaam zullen wezen. En dat we u zullen aanlopen. Dat er vrucht mag zijn van bekering, van toewijding aan u. O Heere, leer ons voor u te leven. Leer ons u te heiligen. Leer ons in ootmoed onszelf te verloochenen voor u. O, zend daartoe uw Heilige Geest. Zegen onze jonge mensen met uw aanwezigheid in hun harten en levens. Vertroost de rouwdragende familie en ontferm u over ons als gemeente. Vergeef onze tekorten in spreken en luisteren. En zegent u de zondagschool vanmiddag. Geef liefde aan de schoolmeesters, de zondagsschoolmeesters en juffrouws, om de kinderen te onderwijzen. En geef uw genade. En breng ons vanavond ook hier weer samen, om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 46, het zesde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.